Heiligavondmaal, voor wie is dat eigenlijk? 1 voor ellendigen, 2 voor verloste ellendigen, 3 voor dankbare ellendigen. Het is een vraag die heel de geschiedenis door van de kerk gesteld is en terecht en nog gesteld wordt. Voor wie is nou uiteindelijk avondmaal eigenlijk? Welke gasten zijn daar nu welkom? Nou, één die zegt, iedereen is daar welkom allemaal. Groot en klein, en dan hebben we diensten met kinderen aan het avondmaal. En in allerlei kerken gebeurt dat niet te benauwd. Het is immers een genadetafel. Maar als je het zo beschouwt, dan gebruikt men medicijnen vaak zonder dat men ziek is, of in ieder geval een ziek zijn beseft. Zo'n automatisme. En dan krijg je dat van je een oordeel eten in plaats van een eeuwig voordeel eten. En dan kan het medicijn wel eens het tegendeel worden. Dan wordt het arsenicum, vergif. Heiligavondmaal is niet maar een tafel waar je zomaar vanwege het horen bij een kerkgenootschap kunt aanschuiven. Het is geen tafel voor Jan en alleman. En dat mag best duidelijk gezegd worden. Voor wie is het heiligavondmaal dan? Nou, dan zijn er andere mensen die zeggen, voor bijna niemand, liefst zo min mogelijk mensen aan de tafel. Alleen voor de echt openbaar wedergeboren bekeerde christenen. En er zijn zelfs gemeenten waar de predikant zelden of nooit de dis mee viert. En de zuiverder de gemeente, des te minder avondmaalgangers. En als er dan soms wel eens 3 of 4 keer helemaal niemand is, vindt men dat prachtig. 1000 excuses worden aangevoerd om af te blijven. En de duivel die geeft ook kansen genoeg, want die heeft er ook meer dan genoeg. Zonden, ergernissen, dagelijkse beslommeringen en bekommeringen. Tredmolen van het alledaagse bestaan. Smartelijke teleurstellingen, harde slagen, oneenigheid in het huwelijk of in de familie of in de kerk. Heiligavondmaal niet voor ons. Er zijn in onze gemeente heel wat mensen die sinds de fusie niet meer aan de tafel zijn gegaan, en allebei de kerkgenootschappen niet. Tafel alleen maar voor mensen zonder zonde. En zolang wij nog zonde hebben, zijn wij onbekeerd. Dat is dan een beetje de leer die daarin verborgen, in verscholen zit. Ben ik onwaardig? En een teken van waar geloof is volgens velen dan ook maar wegblijven van de tafel. Het is allemaal mensenpraat. Vrome mensenpraat. Schijnvrome mensenpraat. Dorre, dooie, keiharde orthodoxie, verstart en verkokerd. Velen houden zich voor een christen en houden zo een avondmaalsmijdend leven in stand. En gaan voorbij aan de meest diepe en intieme gemeenschapsvorm met de Heere Jezus. En waar die nodigt, wordt niet gereageerd. Dat zou dan zuiver gereformeerd zijn. Als zei Calvijn, hoe zou men dus moeten oordelen over iemand die er geen deel aan wenst te nemen? Waarom Calvijn? Nou, die wordt toch wel de oprichter of de stichter van het gereformeerde denken genoemd. Calvijn die zegt, men zou hem niet voor een christen mogen houden. Want door zo te doen, dus door altijd maar weg te blijven, weigert hij te belijden. Verloochend al ware, als het ware, zwijgend de Heere Jezus. Dat is ook wat. Calvijn. Hervormd, gereformeerd. Of confessioneel. Schrift en belijdenis. Er is meer dwaling dan waarheid, hoor mensen. Ook in ons hart. Nou, maar er is toch wel schroom, dominee? Ja, er is wel zeker iets als schroom, er is oprechte schroomvalligheid. Er is een heilige huiver. Zoals een kind dat door vader of moeder ernstig vermaand is, een pak slaag heeft gekregen. En dan heel beschroomd, toch nochtans, komt bedelen om een blijk van liefde. Dat het dan bijna kruipt, zoals een hond die een klap krijgt, zegt Kolbrugge, en die dan terugkomt kruipen met die ogen schuin omhoog. Heel voorzichtig mag ik toch nog. Nou, dat is de ware schroom bij het avondmaal door licht. Dat houdt namelijk het kind niet weg van de Here en van de vader en de moeder. Maar het drijft het juist bedelend naar hem toe. De ware schroom voert nooit van Jezus vandaan, maar voert alleen maar naar hem toe. Het is niet zoals die ouden dat zeiden vroeger. Ja, die jongelui begrijpen dat bijna niet meer. Een droefheid van God af, maar een droefheid tot God. Beroemd boekje van Wijlen dominee Wisse. Een droefheid die hunkert en schreeuwt om genade. Een droefheid als een kind dat een klap krijgt, dat zit te huilen. Maar dat, papa, papa, waarom doet u dat nou? Geef me een kus in plaats van een klats. Dat is het. De tranen die gedroogd wensen te worden, die houden aan, al maar aan, zoals een bedelaar zit te bedelen. Een aalmoes, alsjeblieft. De schroom nooit van God weg. Avondmaals mijding kan er nooit het gevolg van zijn, dat is niet de rechte schroom. Dat kan nooit van brood en wijn vandaag, daar wordt alleen maar honger en dorst gewekt. En niet weggewerkt. Niet voor Jan en alleman zonder meer. Niet voor zo min mogelijk mensen. Of voor mensen die zonder zonde zijn. Voor wie wel. Nou zegt de catechismus heel simpel en duidelijk. Het is niet voor wie het als een Rooms-Katholieke mis beschouwt. Als een verloochening van de enige offerande van Christus. En een vervloekte afgoderij. Nou daar zit je dan. Het is niet voor hypocrieten, geen heilige mensen die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren. Het is ook niet voor wie zich in leer en leven doen gelden als goddeloze en ongelovige mensen. Daarvoor zijn die sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Ware gasten zijn zij die zich met een waarachtig hart tot God bekeren. Dat zijn de gelovigen. Niet die bekeerd zijn, die het diploma op zak hebben. Niet die zeggen, ik doe het morgen wel een keer, die zich bekeren. Tegenwoordige tijd. Geen gearriveerde mensen, dat is een bekeerde man. Dat is een bekeerde vrouw, dat gaat niet in de schrift zo. Want bekering is geen stilstaande poel. Een stilstaande poel gaat stinken op de lange duur. Bekering is een bruisende stroom. Bekering gaat al maar voort. Golven op en neer. En de bochten en de rotsen die hinderen onderweg. En toch maar voort. Nochtans door juichen en huilen heen komt die levensboot, dat levensschip aan waar het behoort. Bekering is een levend gebeuren tot je dood toe. Je bent nooit uitbekeerd. En die wordt in drie trekken, op drie manieren getekend in de Bijbel en ook in die catechismes en ook bij Johannes Calvijn. Maar één ellende die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, kennis van de ellende. Tweede verlossing, die, hoewel ze zichzelf vanwege hun zonde mishagen, nochtans vertrouwen dat zij om Christus wil vergeven zijn. En het laatste, dat is dan de dankbaarheid die ook begeren hun geloof te sterken, hun leven te beteren. Gaat in de bekering om kennis. Dan moet ik goed opletten wat ik zeg. Kennis, maar dat is niet alleen maar kennis met het verstand. Kennis van het hart. kennis met het hart. Ik heb meer dan eens gezegd, van Blaise Pascal geleerd en van dominee Alders geleerd, geloven is denken met het hart. Het is wel degelijk denken, maar denken met je hart en niet alleen maar met je hersens. Kennis ten diepste van jezelf, van je ziel, van je ik. Wie ik zelf ten diepste ben, kennis als vrucht van zelfbeproeving, dat is de enige maatstaf en de enige voorwaarde voor het überhaupt gaan naar de Heere Jezus en het gaan naar de tafel. Zoals die verloren zoon. Zoals die verloren zoon. Denk aan die psalm, wie zinloos, psalm 5, wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat hen billijk tegen die onrecht plegen. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt. Dat is nou gebrek aan kennis, aan zelfkennis. Denk aan Nada en Abihu. Zonen van de hoge priester Aaron, niet waar? Hoge priester Aaron, twee zonen. Als ze onbesuisd door het altaar doordringen, worden ze verteerd door het vuur. Denk aan de inwoners van Bethlehem, die onbedachtzaam een blik in de ark slaan, zonder te overwegen wat hen betaamde. De plagen die toen volgden kostten maar liefst 50.000 doden. Het gaat niet om niks bij de voorbereiding. Jezelf beproeven. Jezelf op de proef stellen. En jezelf al beproevend en al testend op de proef stellend voorbereiden. Mishagen, vertrouwen en begeren. 1. Dat je jezelf vanwege je zonde mishaagt. Vanwege je zonden. Goed opletten, want dat is natuurlijk toch wel heel belangrijk. Veel mensen vergeten dat wel eens. Je hebt heel veel mensen, vooral jonge mensen, die hebben een hekel aan zichzelf. Een soort walging. Omdat ze te dik zijn of omdat ze, weet ik veel waarom. Je hebt mensen die hebben een hekel aan zichzelf. Ik kan het zelf nooit begrijpen, want zo ben ik gelukkig niet opgevoed. Het heeft vaak ook met opvoeding te maken, denk ik. Maar artsen en psychiaters en predikanten hebben de handen vol aan dat soort lieve kinderen. En het is heel moeilijk. En medicijnen helpen vaak niet. En er zijn erbij die komen tot de wanhoop van de zelfmoord. Dat is iets heel anders dan wat in de tekst staat. Jezelf mishagen vanwege je zonde, dat is geen zelfmedelijden. Dat is niet zwaarmoedigheid of zwaartillendheid of depressief aangelegd zijn. Dat is niet gewetensvroeging of doodsangst, een uitstaan of zo. Zelfbeproeving is nou heel eenvoudig wat wij lazen in Jesaja, in dat stukje van die roeping van Jesaja onder dat koor van de jubelende engelen. En in het licht van Gods heiligheid staan. Zie het voor je? Dan hoor je die hele engelenkoor zoals die herders. En het licht van Gods heiligheid. En dan is daar toch als het goed iets in ons. Dat zegt wee mij, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen. Ja, je mag 100 keer dominee geweest zijn en 25 of 50 of 100 jaar in het ambt staan. Wee mij, want ik verga. Dat ligt ons niet. Wij kennen van nature geen zelfmishagen. Wij kennen liever zelfbehagen. Ik heb een man, hij zegt het altijd maar. Eigenlijk een kennis van mijn vriend, die zegt het meestal. Als een soort geintje, ben ik toch knap, hè? En dan gaat hij voor die spiegel staan, ben ik toch mooi, hè? Zeg ik, kijk maar uit, straks valt hij in 1000 stukjes. Dan zijn er 1000 van die mooie zoals ik. Ja, dat is een stukje ijdelheid. Die man bedoelt, hij is niet hoogmoedig, gelukkig, je kan het wel hebben. Maar zelfbehagen zit meer in een mens als zelf mishagen. En er zijn zoveel mensen met allerlei waarheidskennis, zonder een greintje zelf mishagen. Er zijn heel wat mensen die de mond vol hebben over de Bijbel, zonder een greintje zondekennis. En schuldbelijdenis. Krijg je van die figuren zoals Saul en Judas en zo. Egocentrisch schuldbesef. Oh, wat dom dat ik dat gedaan heb. Had ik nooit moeten doen. Nou ben ik toch het haasje. Zelfbehagen. Dan bezie je je leven en je doen en je laten los van God. Maar de ware zondekennis ziet het onder die heilige jubelende engelen. En in het licht van de heerlijkheid van God. Dan bezie je je hart en je leven door de röntgenstralen, door de MRI-scan van de Heer. In het licht van wet en evangelie. Net als Jesaja. In het licht van de openbaring van God. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders, lieve mensen. Dat gaat veel dieper dan wat schijnvrome zelfbespiegeling of psychiatrische zelfanalyse. De waarachtige zelfbeproeving, weet u waar die altijd terechtkomt? Bij de voeten van het kruis van Golgotha. Als je nou ergens getekend wordt, haarzuiver, loepzuiver getekend wordt als een zondig mens, wat er allemaal verkeerd aan je is en hoe slecht wij allemaal wel zijn, dan is het daar waar Gods Zoon onder de toren van God verzinkt. En waar ik daar ben, moet ik zeggen, dat had ik niet. Niet gij, maar ik kost u die slagen, die smarten en die pijn. Ik had daar moeten hangen. Het zijn mijn zonden, het is mijn leven, het is mijn schuld die u daar bracht. Als er ergens een vernietigende streep door mijn leven gaat, dat vlammende schrift aan het kruis, dat doet mij zien dat ik een heiligschenner ben. Een Godverwerper. Dat dat nodig was. Dat dat kruis nou nodig was. Het is te begrijpen. Er zijn mensen die zeggen, ik begrijp niet. Het is natuurlijk te begrijpen dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou ja, ik moet er niks van hebben. Al die flauwekul verhalen van een kruis en een Christus en een vergeving en verzoening. Flauwekul, onzin. Kan die mensen begrijpen. Want het kost heel wat om toe te geven dat dat nou nodig was. Om onze mensen één per stuk, hè, mens voor mens, te verzoenen met God. Daar op Golgotha klinkt de grootste vloek uit de geschiedenis. Uit de hemel. Over de aarde. Over mijn leven. Dat vindt God van ons. Dat is hervormd Katwijk. En als goed is, zeggen wij daar amen op vanavond. Heb ik verdiend. Gods heiligheid op zijn felst. Gods recht op zijn hevigst. Vloekend. Toornend. Dodend. Niet over u als mens. Zo hoogmoedig moet u niet zijn, want zo belangrijk zijn wij niet. Over onze zonde en onze schuld. En tegelijk openbaart zich daar het evangelie. Zo ergens Gods liefde voor zo'n verlopen zondaar als u en ik zichtbaar wordt aan dat kruis, bij die bliksemflitsen. Want daar hangt de mens, daar hangt mijn Jezus. Mijn Jezus, mijn Godslam, liefde aan het kruis, met spijkers geklonken, liefde genageld, bebloed en gedood. Nergens zo de barmhartigheid en de goede tierenheid van God, zie ik het goed. Als u nou volgende week hier komt, moet u het allemaal heel dichtbij kijken, of in de andere kerk. Goed kijken, zie ik het goed, daar hangt een ander met mijn pakkie aan. Daar hangt een ander met mijn zonde. Daar hangt een ander met mijn schuld. Dat heb ik verdiend. Doe maar niet, Heer Jezus. Rechte zelfkennis komt dus nooit door het zien op jezelf en allerlei zelfbespiegelingen uit het innerlijk. Je zult er nooit één druppel oprecht berouw vinden. Bij geen mens. En ik niet bij mij. En alles wat wij over berouw zeggen is nog gelogen ook. Recht berouw komt alleen maar tot stand als je in wet en evangelie kijkt, in zonde en genade kijkt, aan het kruis kijkt, naar de Heere Jezus. Vloek en vrijspraak, toren en liefde. Daar wordt de droefheid tot God geboren. Daar ga ik ontdekken tegen u alleen, o Heere, heb ik gezondigd. Daar ga ik me herkennen in de verloren zoon, steek ik bij Petrus in. Die stond te vloeken daar buiten en bitterlijk weende in het licht van Gods openbaring. Ja toch, de Heere kwam tot David in Nathan en niet omgekeerd. De vader trok de zoon, niet die zoon trok de vader. Christus keerde zich om en zag Petrus aan. Petrus niet. Christus riep Maria, zij herkende hem niet. En zo doet Christus ook bij ons. Dat was het langste stuk. Het belangrijkste stuk misschien wel. Voor wie? Voor mensen die zich in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En nochtans vertrouwen, dat is het tweede, dat hun deze om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Nou ja, dominee, ja. Ja, dat is nou, dat is het nou, dat vertrouwen. Dat heb ik zo weinig. Dat is bij mij zo klein, zo miniem. Ik twijfel meer dan dat ik geloof. Nou, dat kan best waar zijn. Dat is ook niet vreemd eigenlijk. Maar er staat heel verstandig. Er staat niet en altijd vertrouwen. Er staat niet volkomen vertrouwen. Er staat niet en rotsvast vertrouwen. Er staat en nochtans vertrouwen. Schoon, hè? Dan denk ik aan die woorden uit het avondmaalsformulier. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. U toch ook. Jullie ook. Wat bevinden wij daar nog in? Nou, dat mijn geloof helemaal niet volkomen is. Eerder heel erg onvolkomen. Dat wij niet met zulk een ijver om God te dienen ons begeven als wij schuldig zijn. Nee, we hebben heel vaak geen zin en in deze moderne tijd wordt het alleen maar erger. We zitten onder mens niet. Die hele klassieke kerkelijke instituten van wat wij nog over hebben, dat zint ons niet meer. En dan nog, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nou, ja, dat is toch volkomen waar wat er staat. Hè? Daar gaan we toch allemaal mank aan. De ene na de andere dag, uur na uur, elk ogenblik. Mijn ziel heeft u van nodig, niet omdat ik een vroom gevoel heb. Ik heb u zo nodig, want dat zeggen wij helemaal niet. We hebben God helemaal niet nodig. Maar we hebben hem zo nodig omdat wij hem nodig hebben. Omdat het gewoon waar is, omdat we het bewijzen elke dag. Nochtans, desniettegenstaande, omdat zulke gebreken ons door de genade van de geest van harte leed zijn. Dat is niet iets van mij. Ik ga zitten huilen omdat ik... Kom nou even allemaal. De geest die zegt ons, die leert het ons, te denken verstandelijk met het hart. Dat is helemaal mis. En daarom begeer ik tegen mijn ongeloof te strijden en naar alle Gods geboden van God te leven. Maar ik zeg tegelijk bij mij, ik kan er geen spat van, ik kom er ook nooit toe. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Zullen we het onthouden? Het is zo diep en zo mooi. Goed onthouden hoor, waardige deelgenoten. Ik, ja, ik ben dat zwakke geloof die 1000 keer op zijn plaat is gegaan, strijdend met de boze lusten van het vlees. Ik, waardige deelgenoten. Zullen jullie komen? Niet wegblijven. Dan betooi je geen christen. Het gaat hier niet erom of het geloof groot is of minder geloof groot, of dat het veel is of weinig, of dat het diep gevoeld wordt of klein beetje gevoeld wordt. Het gaat om het geloof dat zich richt op de onwankelbare belofte van God, om het geloof dat zich richt op Christus, omdat Christus zich eerst richt op mij. En als je dat geloof hebt, huilend de een, twijfelend de ander, jubelend een derde, dan mag hij komen. Het wezenlijke van het geloof is dat het afziet van onszelf en het woord beaamt, krediet geeft, vertrouwt dat de Heer Jezus en zijn volbrachte werk in het midden houdt. Bloed van Christus, geest van Christus, vlees van Christus. Mijn Jezus, ik houd van u. Niet sentimenteel, niet Marco Borsato-achtig, maar dat is de diepe overgave van mijn hele bestaan. En dan kom je weer bij het kruis uit. Plaats van gericht. Plaats van ontferming. Zeg, arme zondaar, wat doet u hier? Wat zoekt u hier? Och, meneer, hier is vrede van het lam. Hier vind ik moed om op te staan. Ik hoef alleen maar naar hem te kijken, dan kan ik tot de Vader gaan. Het is de remedie tegen mijn twijfel. Hier is de geest die steeds weer werkt en een hechte geloofsbetrekking in mijn ziel werkt. Hier, hier is de zaligheid. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt en de ware rust gevonden. Een volle beek van welis maakt hier elk in liefde dronken. Hier, wat een maaltijd, wat een maaltijd. Samen gaan we met onszelf allemaal de dood in, massagraf aan de tafel. En uit die donkere diepte van dat graf, of daaroverheen klinkt het nochtans van het kruis, zelf mishagen vanwege mijn zonde, Christus behagen vanwege zijn borgwerk. Ja. En tegen dat nochtans karakter van het geloof is geen enkel bezwaar in te brengen, lieve mensen. Geen enkel bezwaar. En er is geen schuld aan te voeren waarvoor geen kwijtschelding is. En er is geen oordeel uit te spreken waaraan geen ontkoming is. Al mijn zonden zijn vergeven. Ja, wacht even. Maar u dit en u dat. En mevrouw zal de eerste zijn om eens een hele serie op te noemen. En dan komen mijn kinderen. En als mijn ouders nog zouden leven, zou mijn moeder de eerste zijn en zeggen, oh Pietje, ik weet nog wel wat van jou hoor. En dan zijn er nog een hele rits. Ook in deze gemeente, die vaak denken wat te weten. Ja, er is nog overblijvende zwakheid. Ja, u hebt gelijk. Ik ben de laatste die het ontkent. Ik hoop dat u het ook in de spiegel zegt als u mij ziet. Ik ben de laatste die het ontkent, maar die is bedekt met zijn lijden en sterven. Zult u dat goed onthouden? En zo hebben we elkaar te bejegenen. Die is bedekt met zijn lijden en sterven. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Moet je niet zomaar zingen. Die van de straf voor eeuwig, niet vandaag, maar voor de rest nog niet. Ingrom, morgen kan je nog. Voor eeuwig, tot aan mijn laatste ademtocht is alles verzoend en vergeven. Weet u dat? Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt en waardoor ik nog zal worden bevlekt, is voor het heilige oog des Heren bedekt. Kijk maar naar Jezus. Ja, nee, dan moet je niet naar mij kijken, joh. Kijk naar Jezus. Ja, maar kijk naar Jezus. Wat een troost, hè. Misschien zit hier wel een arme dobber, of luistert er eentje mee thuis, allemaal dobberend op de zee van eigen chaotische gevoelstoestanden. De Heere spreekt nu uw schuld van vroeger, uw schuld van u, uw schuld van alle dagen, zijn bedekt. Hij zegt niet, u moet nog maar veel gaan zondigen, dat je veel bedekt, dat zegt hij niet. Maar alle vloeken die nog zullen vallen, alle leugens en de haat, het is bedekte schuld, bedekt door het bloed van Christus. En een bedekte schuld is een vergeven schuld. En een vergeven schuld is bij God een vergeten schuld, bij ons niet, bij hem wel. Eet dan, drink dan, brood en wijn. En gedenkt, en bedenkt Christus bedekkende lijden en sterven. Je krijgt er nooit genoeg van. En zo etend en drinkend ben je rijker dan de rijkste oliesjeik, al heb je geen cent op zak. Eis dan van hem vrijmoedig, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, aan armen uitgena, ter verlossing tonen. Avondmaal, dat is niks anders dan de gave van God omhelzen. Geen grens gesteld. Bij het manna zegt, dat moet je en meer mag je niet denken om. Want wat je teveel meeneemt, dat ligt morgen beschimmeld en verrot in de kast van de tent. Nee, eet maar. En weet maar. Hij heeft lief gehad tot het einde. Laatste. Avondmaal. Voor wie? Voor ellendigen. 2. Voor verloste ellendigen. 3. Voor dankbare ellendigen. Voor hen die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Laatste element. Sterking van het geloof. Betering van het leven. Opletten dus dat er aan die tafel geen eerste klas keurkorps van steile gelovigen zit. Geen reuzen die allemaal groot en sterk zijn. Geen onfeilbare mensen. Er zitten er juist die snakken naar versterkende middelen. Wegens geloofsverslapping. We zagen ook hoe dat komt. Want er zitten aan die tafel mensen die geen volkomen geloof hebben. Die een volkomen geloof heeft, hoeft daar niet te gaan zitten. Die heeft er niet nodig. Zitten er mensen die niet zulk een ijver hebben om God te dienen als ze schuldig zijn? Wie God genoeg dient, heeft geen avondmaal nodig. En er zitten mensen die dagelijks met de zwakheid van het geloof en de boze lusten van hun vlees te strijden hebben. Ja, wie dat niet heeft, heeft God niet nodig en het avondmaal niet nodig. Kijk, en dat wil wel eens zo zeggen, je leidt een nederlaag af en toe in je leven. En soms denk je verschrikkelijk, wat heb ik nou allemaal, oh God, nou heb ik het evangelie beklad. En ik heb mijn vrouw of mijn man of mijn kinderen helemaal ter kijk gezet. Of ik heb de kerk te kijk gezet. Ja. Er zitten allemaal mensen aan die tafel die wel eens verloren hebben. Die regelmatig verlies lijden. Het is geen zondeloos vreemdelingenlegioen. Daar zitten gelovige, bedelende mensen. Avondmaal is niet voor de triomferende kerk daarboven. Die zullen het nieuw vieren, heel anders. Maar het is voor de strijdende kerk hier beneden. Het is niet voor de verheerlijkte, maar voor de lijdende. Vermoeiden en belasten. Niet volleerd, volmaakt en volkomen. Het zijn Paulussen, hoezo Paulus? Die ernaar jagen, of ik het mocht grijpen. Bent u een jager geworden? Nee, nou eens een keer niet naar geld en goed en geen zaak of oude dagspensioenen en al die dingen meer. Jagend naar de volmaaktheid van het geloof, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Al jagend roept de meester ons bij tijd en wijle aan zijn tafel. Rust een weinig, mijn kind, laat u laven en verkwikken. En hang je oren alsjeblieft niet naar al die mensen om je heen die het nog beter weten dan ik. Want ik ben met u. Zij niet. Hij weet beter dan u hoe u jarenlang hebt gejaagd om goed en vroom te leven. Hoe je je eigen werk steeds weer spaak zag lopen. hoe je zonde hebt leren zien. Hij weet het wel. O Jezus Heer, ik bid tot u. Uit al mijn harten gronden. Het is toch mooi om aan de tafel nog eens te overdenken. Verlos mij van mijn zonde nu. En voortaan te aller stonden. Opdat ik met een zuiver oog. Nou, ik hoop dat deze preek daartoe bij mocht dragen. Dat u een zuiver oog kreeg vanavond. In uw genade schouwen. En dat uw geest mij leren mocht. Niet stam hoor, of welke dominee. Uw geest mij leren mocht hoe ik u dien. Met trouwen en hun leven te beteren. Dat lijkt wel erg horizontaal zo aan het eind. Hun leven te beteren. Nou ja, ik zou het ook zelf één woordje veranderd hebben. Kolbrugge heeft een paar formulieren, waar hij heel erg gek op is, maar die heeft hij steeds een paar woordjes veranderd. En bij dit soort zinnen heeft hij er steeds een woordje laten tussen gezet. En mijn leven te laten beter. De doopformulier doet hij het ook een keer. De heiligmaking is niks anders dan de dankbaarheid. Denk niet dat je zelf wat beter kunt worden of wat beter kunt maken. Het is leven uit en teren op de verlossing. Bewaard worden bij het bloed van het lam. Zo dicht bij de genade blijven. Zo dicht bij de zonde gerechtigheid dat die stralen vanzelf in je leven wat doen. Dat je vanzelf bruin wordt van de genade, laat ik maar zeggen. Verkwikt wordt. Wij hebben de neiging nog altijd in een bepaald deel van de gereformeerde gezinten en zeker in een heel groot deel van die evangelicale gezinten om een trapsgewijze heiliging te maken. Ik moet stukje bij beetje netter en vromer worden. Nee, er staat hier die ook begeren hun leven te beteren. De zonde willen afsterven. Die ook begeren steeds meer te leven uit de verzoening door Christus. Te laten beteren, dat is het. Blijven bij hem. En wanneer we terugzien, zien we dat zowel in de zelfbeproeving, als in de verlossing aan de tafel, laat ik maar zeggen, als in de dankbaarheid, Christus en zijn kruis altijd centraal staan. Heilig avondmaal voor wie? Voor mensen die steeds bezig zijn zich te bekeren. Bent u er zo een en ben jij er zo een? Dan ben je hartelijk welkom. Laat ik het maar helder zeggen. Wie niet aan de tafel kan verschijnen, kan eigenlijk ook niet voor de Heere verschijnen. Zo dichtbij en dan toch zo ver weg. Is het u om hem te doen, om zijn eer en om voor hem te leven en te sterven. Laat dan de vraag niet zijn, zal ik wel aangaan, mag ik wel aangaan, maar laat de vraag maar worden, mag ik wel afblijven? Paulus waarschuwt voor het onwaardig eten en drinken, opdat het op de juiste wijze het gevierd wordt. De mens beproeven zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken alzo zichzelf beproevend van de beker. En stel je van de week maar drie vragen. Mishaag ik mijzelf in de heerlijkheid van God vanwege mijn zonde? Is Christus of verander mijn enige hoop? Begeer ik nou hem te leven en mijn naaste lief te hebben? Komt dan wat alle dingen zijn gereed. En de grootste Nederlandse dichter Gerard Achterberg vond het vanmiddag. Het is soms moeilijk, maar ik hoop dat u het verstaat. Heeft bij het avondmaal dit gedicht gemaakt. Dooi water in de mij van uw liefde. O Heer, wordt mij het strenge weer der mensenmaatschappij. Wien gij uw vrede zegt, is vijand vriend gelijk binnen het koninkrijk, door uw zoon gesticht, waarin wij allen zijn, van eender doen en staat, nemende brood en wijn voor zijn goddelijk gelaat. Beker en schotel gaan van hand tot mond en hand. Christus wordt voortgeplant door zijn gemeente heen. Adam is hier, voordat de appel bitter werd, die ons heeft lief gehad, vervuld vannacht Gods wet. Geloof dan, want alle dingen zijn gereed, en bekeert u elke dag opnieuw uit genade alleen. Amen.